Deze mag je ook wel even iets harder zetten dan worship. Mag dit nog ietsjes harder?
100%, ik ga erin, ik ga niet weg. U komt terug voor een grotere kerk.
Oké, jullie hadden een enge optreden verwacht ineens. Maar nee, Jezus leeft. En ik dacht, moet je erin knallen, zeg maar jullie zijn nog voorzichtig. Dat is oké. Er zijn ook mensen die niet van christelijke drillrap houden aanwezig, ik snap het. Jezus leeft, wat, of we zijn gek, of dit is het meest belangrijke wat er bestaat in het leven. En er is niet zo heel veel verschil tussen christenen die geloven dat Jezus heeft bestaan en niet-christenen die geloven dat Jezus heeft bestaan. Die scheiding is helemaal niet zo heel groot. En nou helemaal niet tussen christenen die geloven dat Jezus heeft bestaan en tussen moslims die geloven dat Jezus heeft bestaan. Ik hoop dat je met me mee op dezelfde pagina komt. Dat Jezus heeft bestaan is een feit. Daar hoef je geen geloof voor te hebben. Welkom. Ik wil je vandaag meenemen in iets waanzinnigs. Het paasverhaal. De steen die is weggerold. Een graf dat leeg is. Lieve mensen, christenen zijn gek. Of we hebben een waarheid ontdekt dat het waard is om aan iedereen te vertellen. Dus als je broeders en zusters tegenkomt op straat, die willekeurig en random, mensen die er niet om gevraagd hebben, dus vragen, mag ik je iets vertellen over Jezus? En je ziet dat de vrucht daarvan is, dan denk ik, ja, ik snap het wel. Dat geloof in Jezus, dat is iets wat je activeert. En in een stad als Eindhoven, ja, gun ik het echt aan iedereen om te zien wat God aan het doen is daar buiten. Buiten in de kerk. Geweldig om te zien ook al die getuigenissen en al die jonge kopjes die hier bezig zijn met hun geloof handen en voeten te geven. Sommige van jullie ken ik volgens mij ook nog van het EBS, van toen ik daar panna's uitdeelde en zo. Sommige van jullie weten wat een panna is. Want er is een kanteling gaande. En ik weet niet of jullie dit weten, maar sommigen noemen het een opwekking. En het is geweldig. Voor het eerste keer sinds 15 jaar geven meer mensen aan gelovig te zijn dan niet. Ik zie sommige kopjes knikken. Ja, sommige mensen zijn enthousiast daarover. Nee. Dus 2 jaar geleden gaven 42% van de mensen in Nederland überhaupt gelovig te zijn. Hè? Dus of boeddhistisch of moslim of wat dan ook. En nu is het 44. Dus mensen zijn meer open gaan staan voor geloof. Dit is een kans, mensen. En weet je wat de grootste groep is van die gelovigen? Dat zijn jongeren tussen de 18 en de 25. Dat is toch... Hey! Het graf is weggerold. Mijn naam is Matteo Salis de Mora. Misschien ken je mij van Jongerencentrum Pitstop. Waar ik jongeren ontmoet. En tijdens de inloop geef ik jongeren FIFA-les. Ja, FIFA. FC 25. En Pitstop is een plek waar jongeren naartoe komen. En ze zoeken niet Jezus. Ze zoeken onze gratis wifi. En ze zoeken onze goedkope frietjes. Nog maar een euro. Als je daar saus bij wil, is het 1,20. Sommige van jullie tikken hun moeder aan. Mama, kom. Geweldig. En alles wat we doen staat in het teken van jongeren op het spoor van Jezus te zetten. En dat begint soms al met dus een potje FIFA. En daarvoor betaald worden. Hey, dit is een droombaan. Dus Pitstop, en velen van jullie kennen Pitstop. Volgens mij kent iedereen Pitstop. En ik zou bijna zeggen, kom eens een keer langs. En voor een potje pakslaag FIFA bijvoorbeeld. Sommigen van jullie kennen mij misschien van de muziek die ik vroeger maakte. Ik begon met christelijke drillrap. In mijn tijd bestond drill nog niet echt. Maar ik maakte christelijke rapmuziek. Als alternatief op het seculiere wat in de Spotify playlist rondgaat. En vele jonge christenen en tieners die luisteren naar seculiere hiphop gewoon omdat er geen alternatief is. Dus ik dacht, hey, dat moet een tegengeluid komen. En ik verzamelde wat gasten die een passie hadden voor Jezus en een passie hadden voor muziek. En dat ook nog een beetje goed konden. En we begonnen christelijke muziek te maken. Wie van jullie gaat er naar opwekking? Nice. Als je naar het jongerenterrein gaat, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je mij op het hoofdpodium ziet. En dan ga ik wat voordragen omtrent spoken word. En op zaterdagavond gaan we een hele vette christelijke hip-hop feestje maken. Ik kom uit Brazilië. Net als mijn moeder die daar zit. Mama, die ziet me niet heel vaak wanneer ik spreek. Dus het is heel tof. Ik doe vandaag nog iets extra mijn best. Af jou. Ik hou van voetbal natuurlijk uit Brazilië. En ik hou van mijn vrouw. Vorig jaar zijn we getrouwd. Daar zit ze. Zij ziet wel heel vaak wanneer ik spreek. Dus van haar krijg ik ook altijd constructieve feedback. Geweldig. Ik ben enthousiast over Jezus. En dat heeft ergens toen ik wat jonger was mijn leven veranderd. En ik ben maar gewoon wat gaan doen met de talenten die God me gaf. Voetbal. Mijn droom was om een grote voetballer te worden. Ik denk zelfs dat dat misschien wel een gemiste kans is. Ik heb best wel op hoog niveau gevoetbald. En het was echt een soort van, ik ga ervoor. En toen, ja, jullie kennen het wel, knieblessure. Ja, sommige van jullie kennen het. En God had een andere weg voor me. En ik begon wat te doen met mijn muziek en talenten. En ik doe maar wat. En nog steeds. En God gebruikt dat. Ik probeer daarin gewoon beschikbaar te zijn. En soms word ik uitgenodigd in kerkdiensten. Ook vandaag. En nog steeds, ik doe maar wat. Ik ben geen theoloog. Maar ik ben enthousiast over Jezus. En dat resoneert vaak. Een reden waarom ik ook vaak word uitgenodigd is omdat ik gewoon best wel lang kan spreken, zeg maar een uur. Toen kreeg ik een schema gisteren, toen was het 20 minuten. Dus jullie krijgen vandaag de samenvatting. En daar zullen we het mee moeten doen. Maar ik wil eens inzoomen op dat paasverhaal. En jullie hebben het al heel vaak gehoord. En misschien ben je vandaag hier voor het eerst en denk je van, hey, deze gast, ja, breng wat humor erin, had ik niet verwacht in de kerk. Ja, er is humor in de kerk en er is humor in de hemel. Toen ik jonger was, had ik een beeld van de hemel dat het saai was. Ik ben gewoon eerlijk naar jullie. Wie van jullie kan ook eerlijk zijn naar mij? Wie dacht dat ook vroeger? Haha, ik hou van de bron. Jullie zijn eerlijke mensen. Nee, ik had echt een beeld van, je kan daar niks doen. Er is God en alleen God en de rest van de eeuwigheid mag je God aanbidden. En toen ik jonger was, leek me dat echt saai. Inmiddels, toen begon ik de Bijbel te lezen en ik las dat de Bijbel vol zit met humor. En toen dacht ik, humor, dat heeft vast niet Satan bedacht. Dat is iets wat God heeft bedacht. Dus ik lach graag. En ik zie dat in de Bijbel regelmatig dingen gebeuren die best wel grappig zijn. Soms moet je er even op letten. Ik ga vandaag een aantal dingen laten zien en ik wil inzoomen op dat paasverhaal. En dan met name door te kijken naar de relatie tussen Jezus en zijn goede mattie Petrus. Dat maakt het mogelijk wat tastbaarder ook voor jongeren en de jongeren met ervaring. Zo noem ik de volwassenen wel eens. Waarbij je kan relaten naar die authentieke Jezus. Ik heb het niet over het beeld van Jezus dat we ooit hebben meegekregen van school, of misschien wel in de kerk, of het beeld van Jezus in films. Dat is allemaal oké, echt. Maar die authentieke Jezus, die echte Jezus. En we hadden laatst een goed gesprek, Hetzer, ook over hoe die authentieke Jezus aantrekkelijk is voor authentieke mensen. En die mensen, die zien er soms anders uit. Die kleden zich soms anders. Die rappen of zo. Misschien zijn het wel metalheads. Maar Jezus komt dichtbij in die leefwereld en die verandert levens. 2000 jaar geleden en ook vandaag. Laten we even kijken naar vriendschap. En ik heb de drie V's van vriendschap bedacht. De eerste V is vertrouwen. Zeg even met me mee, vertrouwen. Laten we een V'tje maken. Vertrouwen. Oké, Petrus en Jezus. We kennen dat verhaal van Jezus die over water loopt. En dat ze dan denken, wow, een spook. Ken je dat verhaal? Het is best wel grappig ook, want dat verhaal heeft een context. En net even daarvoor, en ik heb hem ook op de biemer staan zo. Net even daarvoor had Jezus een groot wonder gedaan waar Petrus bij was. Namelijk van 5 vissen en 2 broodjes had hij duizenden mensen gevoed. Dus je kan je voorstellen dat Petrus het vermoeden krijgt dat deze man bijzonder is. En op een gegeven moment dan, Jezus gaat weg. En En de discipelen die gaan op een boot en ze willen oversteken en op een gegeven moment komt Jezus daar. En ik heb de tekst hiervoor, ik lees hem even voor. De boot was intussen midden op het meer, ze hadden veel last van de golven, want ze hadden de wind tegen. En ongeveer om 4:00 morgens kwam Jezus naar hen toe, lopend over het meer. En toen de leerlingen over het meer zagen lopen hem, raakten ze in paniek. Natuurlijk, dat zouden wij ook doen. Wat gebeurt daar? En ze riepen, een spook. En ze schreeuwden van angst. Dat klonk zoiets als, een spook. Af en toe check ik even of jullie nog wakker zijn. En onmiddellijk zei Jezus tegen hen, rustig maar, ik ben het. Die ik ben, dat is een soort knipoog. Hè? Die komt vaker terug. Je moet maar eens lezen, regelmatig, dan zegt Jezus, ik ben het. Wees maar niet bang. Ik zou ook denken, ja, makkelijk praten. Maar Petrus wil zeker weten, Heer, als u het bent, beveel mij dan om over het water naar u toe te lopen. Ik zou andere woorden hebben gebruikt om te testen of het zo is. Ik bedoel, een spook kan dat ook zeggen. Denk ik, ja toch? Maar Petrus had zoiets van, nou, beveel mij om naar u toe te komen en ik doe het. En Jezus zegt, kom, ook vandaag, lieve mensen. Is er misschien tussen jou en Jezus een diepe massa van onbekend water of onbekende problemen of ongekende angsten? Jezus zegt, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Het gaat verder, want toen hij op de wind ging letten, werd hij bang en hij begon te zinken. Hij schreeuwde, Heer, red mij. En onmiddellijk stak Jezus zijn hand op uit en greep hem en zei, je hebt niet genoeg geloof. Waarom ging je twijfelen? Ze klommen in de boot en toen ging de wind liggen. De leerlingen in de boot vielen voor hem neer op hun knieën en zeiden, u bent werkelijk de Zoon van God. En ik probeer het altijd te visualiseren. Ik zie het voor me. Dat die eerste paar stapjes dus lukken. En jullie hebben vast ook films gezien. Dat die eerste paar stapjes lukken. En dat Petrus weer zegt van, ik ben het echt aan het doen. Kijk mij. En dat hij naar Jezus toe loopt. En het zijn nog maar een paar stapjes verder. Maar hij begint te denken, dit kan eigenlijk helemaal niet. Doesn't make sense. Wat hier gebeurt. En hij kijkt naar het water. Volgens mij kon hij niet eens zwemmen, want anders had hij geen hulp gevraagd, weet toch? Maar hij kijkt naar de golven, hij kijkt naar de wind, verliest het blik op Jezus en begint te zinken. Ik zei net dat de context van dit verhaal is dat ze net hun buikjes hadden gevuld met heel veel brood en heel veel vissen. En dat Petrus dus het vermoeden had gekregen, lijkt mij, van dit is een bijzondere man. Maar dat Petrus nu zeker wist, op deze man kan ik vertrouwen. Zeg even met me mee, vertrouwen. De V van vertrouwen, dat geeft Petrus in ieder geval een basis om te zeggen, hij is werkelijk de Zoon van God, maar wat betekent dat? Weet je wat, ik ga deze man gewoon volgen en ik zie wel wat er gebeurt. En ik had vroeger, toen ik jonger was, ik heb je niet meer verteld hoe oud ik ben eigenlijk. Ik ben 37. Dat is best oud, toch? Ja, ik zie sommige mensen knikken. My guy. Ik was 16 toen ik me liet dopen. Dus ik had geen idee waar ik aan begon. Ik was 16. En ik begon de Bijbel te lezen. En ik kom soms ongelofelijke en ook ongeloofwaardige dingen tegen. Waardoor ik dacht, het was zoveel makkelijker geweest, God, als u mij had laten geboren worden in die tijd. Dan kon ik Jezus meekijken. Wie van jullie heeft dat wel eens gedacht? De bron. Authentieke mensen, ja toch? Dank jullie wel. Maar ik denk nu inmiddels dat ik zo iemand had kunnen geweest zijn als Nicodemus. Een fariseer die het eigenlijk wel wist hoe het zat. En er komt iemand anders die doet een beetje rare dingen. En ik ga dan een beetje toetsen. Van klopt dat wel, zeg maar. En Petrus was niet zo iemand. Petrus was iemand die... Hij ging gewoon. Petrus was een doener. Wie van jullie is ook een doener? Ja, de doeners die doen gelijk dit. Ik was al eens klaar met praten en die hand daar ging al in lucht. Respect, ik ben ook een doener. En Jezus heeft een groot hart voor doeners, zie ik. En niet alleen voor doeners, eigenlijk voor iedereen, maar doeners die doen het gewoon samen. Die gaan niet te veel redeneren, die gaan er gewoon voor. Het was ook Petrus die zei, laat mij dan uit de boot stappen. Het was niet Johannes of iemand anders, het was Petrus. Petrus, haantje de voorste. En jullie kennen dat verhaal misschien. Dat gaat verder. En de tweede vee waar ik het over wil hebben is de vee van vergeving. Zeg het met me mee. Vergeving. Heel goed. Want Petrus, jullie kennen dit verhaal, Haantje de Voorste. Op een gegeven moment dan het verhaal. En in elke vriendschap zijn daar pieken, zoals op het water. Maar er zijn ook dalen. En er komt een moment dat Petrus zijn loyaliteit aan Jezus moet verantwoorden. Of het wordt in ieder geval uitgedaagd. En vlak voordat Jezus wordt opgepakt, heeft hij een diep gesprek eigenlijk met een aantal van zijn leerlingen. En Petrus die zweert het eigenlijk, bij wijze van. Hij zegt, ik zal mijn leven geven voor u. En in elke vriendschap gebeurt het wel eens van, nee. Luister, als jij gaat optreden of op jouw diploma-uitreiking, ik ben daar. Een eindstand, diegene die dat zegt en beloofd heeft, je gaat er vanuit, hij of zij komt niet opdagen. Petrus doet nog iets veel ergers. Hij belooft iets wat hij later ook gaat waarmaken. Maar niet voordat hij Jezus diep teleurgesteld. En ik kan me heel goed voorstellen dat juist Petrus. En ik zal zo meteen nog iets anders grappigs vertellen over Petrus. Maar Petrus was echt het type man met wie ik een goede vriendschap kon hebben, denk ik. Hij praat sneller dan hij denkt, dat is grappig. Hebben jullie van zulke mensen als vrienden? Ik ben zo iemand. Ja. Ik denk dan later van, had ik beter anders kunnen zeggen. Ook deze grappen trouwens ga ik straks evalueren. Maar Petrus wordt op een gegeven moment uitgedaagd over wel of niet kennen van Jezus. En toen ze Jezus gevangen hadden genomen, namen ze hem mee naar het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. Ja, dus Petrus was bang, maar had wel zoiets van, ja, dat is wel mijn mattie. Ik moet kijken hoe dat gebeurt. En misschien kan ik hem redden. Ik kan me voorstellen dat Petrus een moment zocht om in te grijpen. De mensen maakten een vuur op de binnenplaats en gingen bij elkaar zitten. Petrus ging tussen hen inzitten. En bij het licht van het vuur zag een slavin hem daar. En ze bekeken hem eens goed en zei, die man daar, jij daar. Jij was ook bij hem. Maar Petrus zegt, mens, ik ken hem niet. Op dit moment was er nog niks aan de hand. Petrus die wilde gewoon onder de radar blijven. Beetje low-key, kijken of dat hij zijn kans kan pakken. Ik kan me voorstellen dat Petrus een strategie aan het bedenken was. Petrus, de doener, strategie, wat? Even later zag een andere hem en zei, jij hoort ook bij hem. Maar Petrus zei, man, ik niet. En ongeveer een uur later zei een ander heel stellig, ja hoor, jij hoort zeker ook bij hem, want jij bent ook een Galileër. Maar Petrus zei, man, ik weet niet waar je het over hebt. Een andere vertaling zegt dat hij zelfs begon te vloeken en te zweren. En op datzelfde moment kraaide er een haan. De Heer Jezus draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich wat Jezus had gezegd in dat intieme gesprek. Voordat de haan kraait, zul je 3 keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Het was een profetie die uitkwam. Petrus die wordt gezien door Jezus. Bijzonder. Ik weet niet of je daar wel eens over na hebt gedacht. Die 2 blikken kruisden elkaar. Op dat moment. Het was niet toevallig. Het was sterker nog voorspeld. Maar toen pas kwam het binnen. En hoe keek Jezus naar Petrus? Ik geloof niet met een vieze blik zo van, told you so. Ik geloof niet judgmental zo van, dacht ik al. Ik geloof dat op dat moment, en ik vond het zo prachtig wat die broeder hier, de tweede getuigenis ook zei, dat hij een gevoel had van spijt. Dat is wat hier gebeurt. Let op, Petrus liep naar buiten en begon vreselijk te huilen. De Heilige Geest overtuigd van zonde. En met die overtuiging van zonde komt niet oordeel, maar vergeving. Oh, broeders en zusters, toen ik 16 was, ik weet nog, en mama gaat dit voor de eerste keer horen. Ik moest altijd mee naar de kerk. En ik heb 1001 smoesjes bedacht om niet mee te gaan. Ah, buikpijn, migraines, ja. Alleen ik toch? En soms trapte mama erin. En soms niet. Soms moest ik gewoon mee. Kijk, in Brazilië word je anders opgevoed. Thuisblijven was een zwaardere straf dan gewoon meegaan. Maar ik ging mee naar de kerk. En ik had een beetje een getuigenis. Zoals de eerste getuigenis die David gaf. Dat ik me best wel verdrietig voelde. Boos. Ik werd woedend voor niks. Het was een best moeilijke tijd voor jonge mannen. En jonge vrouwen trouwens ook. Je voelt je vaak onbegrepen. En in de kerk vind je ook niet altijd je plek om te delen waar je mee deelt, zeg maar. Sommige dingen zijn gewoon een taboe. Sommige dingen zijn een ver van je bedshow. Dus je hebt wat broeders nodig die been there, done that verhaal hebben om tegenaan te kunnen sparren, daarmee te praten. En dat helpt. Maar dat had ik niet. En ik weet nog dat ik zocht altijd een plek achterin de kerk, zodat zo min mogelijk mensen mij zagen. En er was een prediker een keer ooit in de kerk en die vroeg op een gegeven moment, zijn er mensen die gebed nodig hebben? En iets in mij, mijn hart begon te bonken, iets in mij zei, wat heb je te verliezen? Dus ik stak mijn hand omhoog en op een gegeven moment werd ik naar voren geroepen en er werd gebeden. Ik weet niet meer wat die man allemaal zei. Ik weet alleen omdat hij aan het einde van zijn gebed zei, welcome to the family. Dat was een Engelstalige predikant. En ik dacht, hij denkt zeker dat ik christen ben geworden of zo. Er was niks veranderd, er was niks gebeurd bij me. En ik liep terug naar de plek achterin en ik zag mama huilen. En ik dacht, zij denkt zeker ook dat ik christen ben geworden. En er was niks gebeurd. Er was geen licht of een engels. Zo. Ik ging zitten. En ik boog mijn hoofd. En ik kreeg spijt. Ik kreeg zo'n spijt van de dingen die ik gedaan had. En het voelde alsof ik een klein onschuldig babytje iets aan had gedaan of zo. Want ik leefde een beetje door met de straatcultuur. Het is geven en nemen en de recht van de sterkste. En ik deed een hoop dingen verkeerd tegen mensen die zelf ook verkeerd waren. Dus dat gaf mij een gevoel van, ik ben tenminste rechtvaardig. Want ik doe verkeerd tegen verkeerde mensen. Maar op dat moment, daar op die stoel, kreeg ik het idee dat ik iets verkeerds had gedaan tegen iemand die het niet verdiende. En terwijl die zonder besef kwam en ik begon te tranen, was daar een overtuiging die zei, maar ik vergeef je. En broeders, zusters, ik weet niet hoe lang ik nog heb. Ik zou hier nog een uur over kunnen praten. Maar de tweede V van vriendschap is vergeving. En hier op dit moment, wat hebben we mee? Vergeving. Gebeurde iets levensveranderend en Petrus was nooit meer dezelfde. Petrus, Haantje de Voorste, die elke keer ook wel best wel vleeselijk reageerde en menselijk reageerde op wat hem te doen stond. Hij hakte een oor eraf van een soldaat die Jezus wilde oppakken. En Jezus die genas die, dat oor. En Petrus dacht, wat heb ik verkeerd gedaan? Komt nu tot de ontdekking dat er een andere manier van leven is. Namelijk vanuit vrijheid. De derde V. Juist. De derde V en misschien wel de belangrijkste is een V van vrijheid. En Jezus die opstaat uit de dood. Want er was natuurlijk een soort aanloop naar waarom hij gekruisigd moet worden. Maar we hebben het vandaag vooral over dat Jezus met Pasen is opgestaan uit de dood. En dat betekent in ieder geval twee dingen. 1. De dood heeft niet het laatste woord. Amen. Jezus is sterker dan die dood. Jezus die kwam daar in eigenlijk de dodenrijk, de hel. En hij zat daar niet als een slachtoffer. Nee, hij ging evangeliseren. En hij plunderde de hel leeg van allemaal zielen die we straks mogen terugzien in de hemel. Dat betekent dat Jezus groter is dan de dood. En jullie zijn daar ook enthousiast over. En het tweede is dat hij vrijheid geeft van de wereldse dingen. We hoeven niet meer te leven vanuit die zonde. We hoeven niet meer te leven vanuit de straf die de zonde met zich meebrengt. Want die straf is betaald. En als dat alles was, dan zou je zeggen, oké, super chill, check. Maar er is een tweede sleutel, namelijk dat hij de vrijheid geeft om je levenswandel anders in te richten. Vanuit de vrijheid die Jezus op dat moment geeft. Hij heeft je vrijgekocht, zodat je vrij kan leven. En over de tweede, daar heb ik echt wel nog een ander moment voor nodig. Dus ik nodig me nog een keer uit en dan ga ik het nog langer hebben over de vrijheid van Christus. Maar ik vergelijk het wel eens met dit. Wie kent dit? Wow, waar ken jij het van? Aha. Ja. Aha. Er was nog een vinger. Even kijken, wie kan er nog meer? Waar ken jij het van? Portugal. Portugezen. Ah, oké. Okay. Ze zegt wel nee in het Portugees. Oké. Guarana. Sayang, mag ik een guarana van jou? Guarana, dat is een vrucht. Het lijkt een beetje op een bes. Dank je wel, echt, mijn vrouw. Ik hou van jou. Want als je vrouw guarana geeft, echt, dan ben je een gelukkig man. Guarana, dat kan je gewoon kopen via guarana.nl of gewoon via de Action. Maar het is... Ja. Bij Action heb je het ook. Het is een soort bes. En het groeit alleen in Brazilië. En in stukken van Suriname. Dus soms dan kom ik wel eens Surinamers tegen en zeggen... Ja, dat drinken die Brazilianen toch? Ja, klopt. En Portugezen kennelijk. En het is een... in Brazilië maken we daar frisdrank van. En ik ga jullie jaloers maken. Alleen die... Oh. Het smaakt verfrissend. Het is een beetje een mix tussen kers. Tussen kers en citroen of zo. Ik heb een vrijwilliger nodig. Wie wil proeven hoe guarana proeft? Oké, kom. Ik heb jouw hand gezien. Kom. Ja. Deze voor jou, bro. Je krijgt gewoon een nieuw flesje. Want weet toch, een nieuw blikje. Oké, doe even met me mee. Je hebt vast wel een harde stem. Doe hem eens open. Proost. Cheers. Eerste indruk? Ja, een beetje kerstachtig. Ik krijg daar heel nostalgische herinneringen bij. Want de geur, de smaak. In Brazilië drinken we veel guarana. En het is zoet. Ken je Fernandes? Is het zoeter of minder zoet dan Fernandes? Minder zoet, hè? Juist. Dat vind ik ook. En het is ook, zeg maar, net als je cola drinkt, dan heb je zin in nog meer cola. Dat heb ik bij dit niet. Het is heel verfrissend, zeg maar. Die is voor jou, bro. Dankjewel. Cheers. Guarana. We hebben net een beetje uitgelegd en dankjewel. Hoe heet je vriend? Elias, natuurlijk. Ik had al zo'n vermoeden, maar ik dacht, ga je niet voor het blok zetten. Elias heeft jullie ook geprobeerd uit te leggen hoe het proeft. Dus jullie weten nu hoe het proeft. Jullie hebben geen idee. Nee. En dat is een beetje met die vrijheid waar ik het over heb. En de genade van Christus. Ik kan het je uitleggen. Ik kan je een preek geven, bijbelstudie, 12 weken achter elkaar. En na die 12 weken heb je nog geen idee. Want de vrijheid die Christus je geeft, en ook de rust die Jezus je wil geven, dat is iets wat je verstand te boven gaat. Dat is levensveranderend van binnenuit. Het heeft geen zin om 52 preken per jaar te horen over genade en over vrijheid, als je niet van binnenuit veranderd wordt. En ik zou je zo graag gunnen om die vrijheid die Petrus heeft ervaren, die levensveranderende vergeving die hij meekrijgt, de vertrouwen die hij heeft in Jezus, om die praktisch te maken in je levenswandel. Proef en zie dat de Heer goed is. Mag ik met jullie bidden? Vader in hemel, dank u wel voor wie u bent. Jezus, dat u als een lam bent gegaan, die lijdensweg. En dat u trouw en gehoorzaam tot aan het kruis genageld werd. Heer, en dat het liefde was dat u daar aan de kruis hield. Heer, dat u naar ons keek vanuit vertrouwen. Dat u naar ons keek vanuit vergeving. Heer, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Heer, en ik bid u, Heilige Geest, dat u dit bevestigt in onze harten. Ik bid u, Heilige Geest, dat u op dit moment in de open harten hier waait door de zaal en een zaadje plant van vertrouwen, vergeving en vrijheid. Heer, opdat dat mag groeien en bloeien, Heer, en dat zaadje mag ontkiemen, Vader, zodat we hier, wat we hier met elkaar aan het vieren zijn, Pasen, dat zichtbaar mag worden gemaakt morgen en dinsdag en woensdag, waar we ook gaan, op werk, op school of in de kerk, op straat, waar dan ook, Heer, dat de boodschap van Pasen, dat u leeft, Jezus, dat elke dag weer opnieuw relevant is en dat elke dag weer opnieuw verteld mag worden. Dank u wel, Heer, dat u de naprediker zal zijn van alles wat hier gezegd is. Heer, dat u het goede laat ontkiemen, Heer, en het slechte ook meeneemt, de slechte grapjes of wat ik ook heb gezegd, Heer, dat u uw woord zal bevestigen in de naam van Jezus. Amen. Dank jullie wel.